Goedendag gemeente. Ik kom bij u op deze manier met een studie over de eindtijd. Ik had hem graag op woensdagavonden gedaan. En dan is er gelegenheid om vragen te stellen. Dan is er contact met elkaar. Dan kan ik een PowerPoint erbij nemen. Dat lukt nu niet. Maar ik heb toch goede hoop dat het best gaat overkomen. En ik wil het niet uitstellen tot alles weer achter de rug is met deze coronatoestand. Omdat ik denk dat het toch een belangrijke studie is voor dit moment. Het voordeel is dat we het op deze manier doen. Dat er een pauzeknop op uw toestel zit. En die kun je gewoon gebruiken. U kunt eventjes pauzeren. U kunt er een kopje koffie bij nemen, een kopje thee bij nemen. Even uitrusten als het u te veel wordt. En dat ook handig is, ik ga geen lange stukken uit de Bijbel voorlezen. Ik noem de teksten die dan belangrijk zijn. En dan zet u hem even op pauze en dan leest u het wel zelf. Het is wel belangrijk dat u dat leest. Het lezen van de Bijbel, daar rust al een zegen op. En daarna gaat u weer verder. Vragen zijn er natuurlijk mogelijk. Dan kunt u mij gewoon via de e-mail bereiken. Het is een heel speciaal onderwerp. De eindtijd. En een groot gedeelte van dit onderwerp komt uit het boek Openbaringen. Het laatste Bijbelboek van het Nieuwe Testament. In mijn Bijbel staat de Openbaring van Johannes. Ik wil even stilstaan bij die titel, want het is eigenlijk een openbaring van Jezus aan Johannes. En het is nog meer het boek waarin Jezus openbaar wordt. In dit hele boek ga je lezen hoe Jezus aan de hele wereld openbaar zal worden, bekend zal worden. En dat heeft te maken met de dag des Heren. En dan staat er dat Johannes, dat staat in Openbaringen 1 vers 10, ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Johannes was in de geest op de dag des Heren. Hij bedoelde niet dat het een zondag was of een sabbatdag was. Om te weten wat Johannes verstaat onder de dag des Heren, moeten we even goed gaan kijken naar deze uitdrukking in de hele Bijbel. In Handelingen 2 houdt Petrus zijn Pinkstertoespraak en dan spreekt hij over de grote en geduchte dag des Heren. In Handelingen 17 heeft Paulus het in vers 31 over dat God een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden op te doen staan. Dus de man die deze wereld rechtvaardig gaat oordelen is Jezus Christus. Dat is hiermee duidelijk. En dan gaat het niet om het eindoordeel, dus de witte troon, als de doden worden opgewekt om geoordeeld te worden. Nee, het gaat om een oordeel over de bestaande, bewoonde wereld aan het einde van de tijd. In 2 Thessalonicenzen 2, vers 2, zegt Paulus dat de gemeente in Thessalonica zich niet moet laten verschrikken, niet in de war moet worden gebracht, alsof de dag van Christus, dus de dag des Heren, al zou zijn aangebroken. Kennelijk waren die Thessalonicenzen, die hielden zich heel veel, dat lees je ook in de eerste brief, heel veel met die wederkomst van Jezus bezig. En die waren bang dat die al geweest was. En dat ze iets bijzonders hadden gemist. En Paulus zegt, nee, hij is echt nog niet gekomen. Op deze tekst komen we in de studies verder wel terug. In het Oude Testament lezen we heel veel over de dag des Heren. En dat kunt u bijvoorbeeld lezen in Jesaja 2, vanaf vers 10 10 tot en met vers 21. En ik raad u aan om echt even pauze te nemen en dat stukje te gaan lezen. En als u dat gelezen heeft, dan kunnen we eens gaan naar Joël 3. Joël 3, vanaf vers 14 tot 16. Ook dat gaat over de dag van de Heere. En in Amos 5, vanaf vers 18 tot en met 20, gaat het ook over de dag des Heeren. Lees die dingen, lees die stukjes alsjeblieft, want dan heeft u een beter beeld op wat de dag des Heeren gaat betekenen. En als u deze stukken dan heeft gelezen, ik heb er nog een aantal overgeslagen, je kunt ook Jesaja 24 lezen, er zijn er nog wel meer. Maar als we deze stukken hebben gelezen, dan begrijpen we dat de dag des Heeren slaat op een periode van oordeel over de hele aarde. Een periode waarin ieder die zichzelf verhoogd heeft, vernederd zal worden. Een periode van angst, waar mensen zich zouden willen verbergen. Een periode waarin er tekenen aan de hemel zijn. Samengevat kun je zeggen, het is de tijd van de toorn van God, de wraak van God over de aarde, voor alle mensen die hoogmoedig zijn, die God afwijzen, die ze de middelvinger naar hem opsteken, mensen die zich niet willen bekeren, godslasteraars, allen die het genadeaanbod van God in Jezus hebben afgewezen. En je leest dat niemand eraan zal ontkomen. Er staat, het is een dag des Heren. Maar het is niet een dag zoals wij die kennen van 24 uur. Het is een periode van oordeel over de aarde. En waarom is het geen dag van 24 uur? Nou, je kunt dat merken aan bijvoorbeeld Jesaja 61. Daar wordt geschreven over een jaar van welbehagen en een dag van wraak van onze God. Je ziet, een jaar van welbehagen, dat wordt ook vaak door ons aangeduid als het genadetijd. En dat duurt nu al zo'n 2000 jaar. Dat was dus ook niet 365 dagen. En die dag van wraak duurt dus niet een dag, maar dat is een periode. Je ziet hier trouwens wel wat een verschil tussen de genade van God en de boosheid van God. Dat maakt in tijd heel wat uit. God is echt goed. We mogen dat dus nogmaals niet verwarren met het laatste oordeel voor de witte troon, als ook de doden worden geoordeeld. Dat staat in Openbaringen 20 vers 5. Dat moeten we niet doen. Dit gaat over een periode, de laatste periode op aarde, voordat Jezus terugkomt. Het is dus ook wel duidelijk over wie de toorn van God komt. Die toorn, die wraak van God, komt niet over Gods kinderen. God zegt dat heel duidelijk, of Paulus schrijft dat heel duidelijk aan de Thessalonicenzen in 1 Thessalonicenzen 1, vers 10. En dan staat daar, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. En in 1 Thessalonicenzen 5, vers 9 staat, want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Hoe gaat Jezus ons nu redden van die komende toorn? Dat gebeurt doordat de gemeente, de gelovigen over de hele aarde worden opgenomen in de hemel. Dat er een opname is, daarover is elke Bijbellezer, elke Bijbelkenner het wel eens. Het staat ook duidelijk beschreven in de Bijbel. Maar het moment waarop En hoe dat nou preciezer in zijn werk gaat, daar zijn nogal eens wat misverstanden over. En daar wil ik proberen wat duidelijkheid in te brengen. In Johannes 14, vers 1 en 2 en 3. Nou, die lees ik even voor. Laat uw hart niet in beroering raken, zegt Jezus. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u zult zijn waar ik ben. Wat een heerlijke belofte. Jezus komt terug om ons te gaan halen en zich tot hem te nemen. Dit is wel heel mooi. En dit is ook heel bijzonder. Waar brengt hij ons naartoe? Hij heeft een plaats voor ons bereid. En ik begrijp nu waar die plaats is. En dat kun je weer terugvinden in het boek Openbaringen. Allereerst weten we dat de gemeente, de volkomen verzameling van mensen die Jezus hebben geloofd en al gestorven zijn, en de mensen die nu nog geloven en op aarde zijn, levend zijn, dat is de bruid van Christus. En in Openbaringen wordt gezegd, er wordt Johannes gezegd, kom eens, dan laat ik jou zien wie de bruid van Christus is. En dat staat in Openbaringen 21, vers 9. Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Jezus is teruggegaan naar de Vader en hij gaat een plaats voor ons bereiden in het hemelse Jeruzalem. We krijgen daar een heerlijke woning. En als bruid mogen wij daar vertoeven in die heerlijke plek die Jezus voor ons heeft klaargemaakt. En hij belooft dat hij terugkomt richting de aarde om ons op te halen. Dat is de opname van de gemeente. Maar er zijn nog veel meer plaatsen waar daarover wordt gesproken. En ook daar wil ik u eventjes mee naartoe nemen. In 1 Korinthe 15, vers 51, schrijft Paulus, zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Je ziet dus, eerst worden de doden opgewekt als onvergankelijke mensen en daarna worden ook wij die op aarde nog niet ontslapen zijn, worden wij veranderd, want wij kunnen niet met dit lichaam naar het hemelse Jeruzalem toe worden gebracht. En dat lees je nog iets helderder, iets duidelijker in 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 15. Want wij, dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij, die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. We lezen hier dus, en dat moeten we even goed in de gaten hebben, dat wij de Heere Jezus tegemoet komen in de wolken. Dus Jezus komt niet, en dat is belangrijk, komt niet met zijn voeten op aarde of met zijn voeten op de Olijfberg. Hij komt om ons te halen en wij gaan hem tegemoet en we ontmoeten hem in de wolken. En dan worden wij weggevoerd naar het hemelse Jeruzalem waar hij een plaats voor ons heeft bereid. Dus deze komst van Jezus naar de aarde is anders dan de komst als hij later zal terugkomen om op aarde te regeren, te heersen. In wat wordt genoemd in Openbaring het duizendjarig rijk. Ook over die komst staat wel het een en ander in de Bijbel. En daar zullen we ook naartoe kijken. Maar die eerste komst is dat hij richting de aarde komt. Wij gaan hem tegemoet. Want we zijn veranderd, ons vleeselijke, ons natuurlijke lichaam is veranderd in een ondeelbaar ogenblik. Ook dat staat ergens in de Korinthebrief. En dan kunnen we hem tegemoet gaan. En dan brengt hij ons naar die plek die hij voor ons heeft klaargemaakt. In Handelingen 1 neemt Jezus afscheid van zijn discipelen. Dan hebben we de hemelvaart. En dan lees je dat er twee engelen zijn, terwijl Jezus weg is gegaan. Dan staan er twee engelen en dan zeggen die engelen tegen die discipelen: wat staan jullie naar boven te kijken? Deze Jezus zal op dezelfde manier met de wolken terugkomen. En dan mogen wij hem, of dan zullen wij hem tegemoet gaan. Wat een heerlijke belofte. Dat is het moment dat Gods oordeel over de aarde gaat komen. De wraak van God voor al die mensen die hem, nou ja, dat hebben we al gelezen, die hoogmoedig zijn, die hem hebben geweigerd, die hem uitgelachen hebben, die christenen vervolgd en vermoord hebben. Al die mensen die dan nog leven en hem echt geweigerd hebben, daar komt een vreselijk oordeel over op deze aarde. En dat heet de dag des Heren. Er is dus een opname van de gemeente, van de gelovigen. Er zijn grofweg, er zijn honderden meningen over wanneer dit zal zijn en hoe dit zal zijn. De belangrijkste meningen zijn de klassieke mening dat dit is aan het einde van de tijd. Als iedereen wordt geoordeeld. Dat is de klassieke opvatting, waarin ook geldt dat er voor Israël helemaal geen rol meer is weggelegd, omdat de kerk in plaats van Israël zou zijn gekomen. En er is geen duizendjarig rijk en er is geen vrede, geen messiaans rijk. En dat zijn de visies die men, de klassieke kerk had. Gelukkig komen daar heel veel mensen bij en ook voorgangers bij die dat een beetje aan het bijstellen zijn. Vooral sinds Israël natuurlijk weer in het land Israël woont, zijn ogen daarvoor open gegaan. Want ook Israël speelt een belangrijke rol in die periode. De andere visie is dat er komt een grote verdrukking. Dat duurt 7 jaar. Ik ga dat uitleggen. Dat duurt 7 jaar. Dat komt uit het boek Daniël. Dat ga ik uitleggen. Maar die visie zegt: de christenen zullen niet bij die grote verdrukking horen. Die zullen daar geen last van hebben, want die worden voor die grote verdrukking al weggenomen. Ik zal uitleggen waarom men op deze visie is gekomen. En ik zal ook proberen aan te geven wat daar toch wel wat lastige aannames in zijn. En dingen die niet helemaal lijken te kloppen. Ik wil daar graag de volgende keer mee doorgaan. Want ik ben nu al 20 minuten bezig. En met alle Bijbelteksten erbij zijn we toch alweer heel wat verder. En ik ga daar de volgende keer dus mee door. Ik hoop dat jullie het kunnen volgen. Lees het alsjeblieft goed mee en bid erover. En ja, vraag God om helderheid om zijn woord te verstaan. Ik wens jullie Gods zegen voor zover voor dit moment. En ik hoop binnen korte tijd het vervolg op deze studies te gaan geven.